zal komen in zijn hof met lof. Ik zal eren onze Heer die mijn dagen maakt. Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij. Ik zal opgaan.
Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich. Ik zal komen in zijn hof met lof. Ik zal eren onze Heer die mijn dagen maakt. Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij. Jezus maakt mij blij. Jezus maakt mij blij. Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij. Jezus maakt mij blij. Jezus maakt mij blij. Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij.
En doen we nog een keer.
Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich. Ik zal komen in zijn hof met lof. Ik zal leren onze Jezus maakt mij blij. Jezus maakt mij blij. Jezus maakt mij blij. Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij. Jezus maakt mij blij. Jezus maakt mij blij. Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij
blij. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er allemaal weer bij zijn. Voor het eerst dit jaar, 2021. Ik wil jullie allemaal echt het allerbeste toebidden en zegenen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Bid ik dat jullie in het jaar 2021 echt een fantastisch jaar zullen hebben met Hem in de eerste plaats. En ook met elkaar. Helaas, vandaag geen livestream. In de zin van dat er beeld is. Dus vandaag is het een audiostream alleen. Maar ik hoop dat jullie daar zeker geen mindere dienst om zullen hebben. Nou, waar je ook zit, bent. Ik hoop dat jullie vanmorgen echt een ontmoeting zullen hebben met de Heer Jezus. En dat het nieuwe jaar jullie echt een verdieping zal geven met Hem. Ik weet niet wat je voornemens zijn. Maar samen met Tirsa zijn wij begonnen om de Bijbel te lezen in 1 jaar. En daar wil ik jullie om dit jaar ook mee beginnen iets uit delen. En dat staat in Genesis 5. En daar staat een geslachtsregister van Adam tot Noach. En die zijn vaak, in ieder geval vroeger vond ik ze altijd heel saai. En om eerlijk te zijn nog steeds wel. Maar er staan ook mooie dingen in. En dan zie je van Adam leefde zo lang en hij gewon Seth, en toen leefde hij nog zoveel jaren verder. En uiteindelijk komen we in vers 24, Genesis 5 vers 24. En er staat dan, Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En dat staat eigenlijk alleen van Henoch daar geschreven, van al die anderen niet. En dat raakte me. Dat van die anderen niet gezegd werd, maar van hem wel, dat Henoch echt een verschil maakte dat hij met God wandelde. Als we verder gaan naar hoofdstuk 6, wordt dat nog van iemand gezegd. Daar staat namelijk in vers 9 over Noach geschreven. Noach wandelde ook met God. Hoe donker zijn tijd ook was, volgens de Bijbel. Dit zijn twee mannen die met God wandelden. En die ook het verschil maakten. De ene nam de Heer weg. En de andere Noach, spaarde de Heer van de zondvloed. Ik hoop en bid dat jullie echt in 2021 het verschil zullen maken in de tijd waarin we leven. En ook echt met God wil wandelen. Tijdens deze eerste dienst gaat Lucas Hartong met ons voor. Hij gaat iets delen over conflicten in relaties. We zijn heel benieuwd. God zegen Lucas. En Gerrit heeft de zangdienst vanmorgen met Ellen en Gairo. Van jullie ook weer te zien. God zegen ook. En natuurlijk ook veel zegen de mannen van techniek, Jip en René. Jullie kunnen ze allemaal niet zien, maar we zijn er wel. Korte mededelingen. De getuigenissen van het afgelopen oudejaarsdienst kwamen helaas niet helemaal goed door. Deze zijn online te vinden op het YouTube-kanaal van de Rots. Vanmorgen vieren we avondmaal met elkaar. En het is fijn om zo ook met elkaar de dood van de Heer Jezus te gedenken en ook zijn opstanding. En na het avondmaal begint de week van bidden en vasten. En ondertussen zijn er al 40 mannen en vrouwen die zich hebben opgegeven. Super gaaf. Wil je nog meedoen, dan kun je gewoon per e-mail of per WhatsApp even een bericht sturen naar mij. Dan krijg je het programmaboekje. En dan kunnen we dat met elkaar doorlezen, doorbidden, heel de week. Elke avond is hier van 8 tot 9 een korte overdenking in de DQ's. En vervolgens bidden we met elkaar en gaan we weer naar huis. Welkom voor degene die zich aangemeld hebben, maar ook voor degene die zich nog niet aangemeld hebben. Nou, de zieken. Ik wil straks in het bijzonder bidden voor mensen die corona hebben. Omdat er best ook in de gemeente wat mensen zijn die ondertussen daardoor geraakt zijn of besmet zijn. Dus ik wil met jullie deze dienst openen in gebed. Vader, dank u dat we deze eerste dienst van het nieuwe jaar aan u op mogen dragen, met u mogen starten. Heer, als u hier niet zou zijn, dan hebben we niks. En daarom vraag ik u of u vanmorgen uw zegen wil verlenen, Heer, aan deze samenkomst. Of dat nou hier in Dicus is, of thuis op de bank, of aan tafel, of lopend in de polder, of waar dan ook, in de auto zittend, of later luisterend. Vader, zegent u de personen die uw woord vanmorgen horen. Zegent u Lucas, Heer, dat hij zo vrijmoedig mag spreken over u, Heer Jezus. Dat hij zich niet zal inhouden, Heer. Want u bent een goede God. En Vader, ik bid, vervul hem met de Heilige Geest en schenk hem echt uw woord te spreken vanaf uw troon, Heer. Heer, wees hem genadig. Ook Gerrit en Ellen en Gairo en de mannen van de techniek. Heer, zegent u ook hun in het leiden van de aanbidding, dat we u groot mogen maken, Heer. Dat we u mogen eren. Omdat u dat toekomt, omdat u dat waard bent, Heer. Vader, ik vraag u om vanmorgen echt zo in ons midden te zijn, Heer. En uzelf bekend te maken. Vader, dat we net als Henoch, net als Noach, mogen toegroeien naar u. En zo'n relatie met u mogen hebben, Heer. Dat we dat ook van ons gezegd mag worden, dat we met u wandelden. Heer, ik wil een zegen vragen over het bidden en vasten wat er aankomt. Dat we echt een tijd mogen hebben die we apart kunnen zetten om u te zoeken, om u beter te leren kennen, om met elkaar op te trekken, met elkaar te bidden. En ik wil vragen of u ons als gemeente daarin wil zegenen. Heer, geeft u doorbraak, Heer, op gebieden waar dat nodig is. Of dat nou ziekte is, of pijn of moeite, of vraagstukken die er spelen. Heer, wilt u daarin de doorbraak schenken. Wilt u wijsheid schenken, Heer, als we dat nodig hebben. Ook als oudste om deze gemeente te leiden. Vader, zegen ons daar alstublieft in. Heer, ik wil bidden voor de zieken. In het bijzonder voor de mensen die corona hebben in onze gemeente, Heer. Dat ze snel herstel mogen ontvangen van u. Vader, dat ze niet heel ernstig ziek zullen worden, maar dat ze boven alles ook in deze ziekte u mogen kennen, u dichtbij mogen weten. Dat ze mogen weten dat u degene bent die troost. En Vader, wilt u ook bij. Ja, er zijn zoveel zieken, ook hier, die nooit genoemd worden. En die personen weten het zelf wel, als ze nu dit zo horen. Maar we willen ook voor hun bidden. Vader, wees u hun genadig, ook in 2021. Heer, als ze het soms zelf ook niet eens weten wat ze moeten doen, wilt u ze nabij zijn, Heer. Wilt u hun raad geven? Wilt u hun rust schenken, hun vrede schenken? Als het al zo lang duurt misschien ook. Als het misschien zelfs ernstiger wordt dan ze zelf gedacht hadden. Heer, staat u ze nabij en bemoedigt u ze, Heer. Weest u een trooster. Heer, ik vraag u of u de overheid wil zegenen. Of ze echt wijsheid wil schenken in het maken van beslissingen. Dat ze in vrees voor u beslissingen zullen maken. En niet voor mensen. Maar dat ze u zullen vrezen, Heer. En als ze dat niet doen, dan bid ik, Vader, dat ze stilgezet worden en dat ze een vrees voor u krijgen, Heer. Heer, dat de overheid zich ook mag keren tot u. En u mag kennen als Heer en als God. Vader, ik bid dat dit land een overheid zal krijgen die u zal groot maken die u zal vrezen. Heer, dat hebben we nodig in dit land. En vergeef ons, Vader, dat we in dit land uw naam vaak door de modder heen halen, Heer. Ik vraag u om ons ook als kerk daarin bewust te maken dat we het verschil maken, Heer. U belooft nog steeds, Heer, als mijn volk zich keert tot u en bekeert van hun zonde en u aanroept dat u zal horen en dat u het land zal genezen, zegt u in 2 Kronieken. Vader, ik vraag u om ons als kerk terug te brengen tot u en dat we ons zullen uitroepen tot u en dat u ons land zal genezen, Heer. Dat hebben we nodig, Vader. Verhoor zo ons gebed daar ook in, Heer. Heer, en wilt u bij alle ondernemers zijn en verpleegkundigen en artsen? Ook zij hebben het zwaar, Heer. Vader, wilt u ze nieuwe kracht schenken? En ook als ze misschien sommigen op het punt staan van failliet te gaan van ondernemers. Vader, wilt u ze wijsheid schenken? Wat dan, Heer? Dat u ook voor hun zorgt. Heer, en als laatste wil ik bidden voor de mensen die eenzaam zijn. U kent ze, Heer. En eenzaam zijn is niet leuk. Heer, maar u bent ze nooit vergeten. Wilt u laten weten dat uw oog op hun rust. Dat u ze ziet. Dat u ze nabij bent. Vader, en wilt u ons helpen om te zien naar de eenzame, naar de weduwe, naar de wezen. Om ze bij te staan, Heer. Dat is wat u van ons vraagt. Vader, help ons om te zien met uw ogen. Zegen ons zo, Heer. Ook deze dag, ook deze dienst. Om Jezus wil bid ik u dat. Amen.
In uw liefde reist u mee. U bent de rust als het stormt op zee.
In mijn twijfels, mijn verdriet. In mijn falen ontbreekt u niet. In uw liefde reist u mee. U bent de rust als het stormt op zee. Oh, oh. U bent de rust als het stormt op zee. In mijn onrust neemt u mijn hand. In mijn vragen houdt uw woord stand. In uw liefde reist u mee. U bent de rust als het stormt op zee. Oh, oh. U bent de rust als het stormt op zee. O God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker. Vertrouw op u, God van licht, wees mijn gids, leid mij door het donker, veilig naar de kust, waar u woont, waar u woont, waar u woont, waar u woont.
Storm en golven vrees ik niet.
Leid mij door het donker.
is mijn gids, leidt mij door het donker.
Klaagliederen, dat lezen we niet zo vaak. En zeker niet aan het begin van het jaar, met alles wat daarin staat en wat er op je afkomt. En toch worden die teksten en die gedeeltes die daar beschreven worden steeds afgewisseld met prachtige woorden van hoop. Het is de goede tierenheid van de Heer dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze, elke morgen. Groot is uw trouw. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heere voor wie hem verwacht. Voor de ziel die hem zoekt. Laten we onze wegen onderzoeken en doorzoeken. En laten we terugkeren tot de Heere. Laten we met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel.
Mijn handen omhoog en ik verhef mijn stem. zal uw trouw mij omringen. U bent door en door goed. U bent hier en in liefde. Tot het einde aan toe. Zal mijn hart zingen.
U bent door en
goedemorgen bij deze livestream. Zoals u waarschijnlijk al gemerkt heeft, ben ik niet te zien. Dat is niet zo erg. Het belangrijkste is dat u mij kunt horen. Omdat de Bijbel nog steeds zegt dat het geloof uit het horen komt. Dus het is heel fijn dat we die livestream wel hebben. Het is heel erg grappig dat ik op deze eerste zondag van het jaar mag spreken over een onderwerp waar ik in het eerste instantie niet zoveel mee had. Over conflicten in relaties. En ik moest gisteren heel erg hard lachen, want ik kreeg nog eventjes een mailtje van Gerrit Meijerink, met daarin een omgegooid programma, vanwege het feit dat een paar mensen corona hebben gepakt. Dus ja, er moest van alles omgegooid worden nog plotseling. Geeft allemaal niks, het is allemaal gelukt. Maar hij schreef erboven, conflicten in relaties, dat was het thema van vandaag. En er stond erachter voor alle duidelijkheid, met Lucas Hartong. Dus u kunt vandaag bellen en WhatsAppen om uw conflicten met mij duidelijk te maken. Dan kan ik straks met Gerrit in pastoraal gesprek eventjes alles doorspreken en hopelijk alle conflicten met u gaan oplossen. Grapje. We gaan het woord van God beluisteren. En dat is vanochtend te vinden in Jacobus 4. Jacobus 4, vers 1 tot 12. Het is een stuk wat best wel moeilijk is, want meestal gaat het in het evangelie over liefde, geloof en vertrouwen. Maar hier gaat het om hartstocht, wereldsliefde en conflicten, zoals we zullen zien. We gaan het lezen. Jacobus schrijft hier aan alle gelovigen: waaruit komt bij jullie strijden en vechten voort? Is het niet hieruit? Uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten. Hé, dat is opmerkelijk. Belangrijke rol voor de hartstochten. Gij begeert toch, gij hebt niets. Gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mee verkrijgen. Jullie vechten en strijden. Je hebt niets omdat je niet bidt. Of je bidt wel, maar je ontvangt niet doordat je verkeerd bidt. Om het in je hartstochten door te brengen. Heb je weer die hartstochten? Overspeligen, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, wordt met de daad een vijand van God. Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt: de geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid? Hé, daar komt de eerste sleutel van Jacobus. Maar God geeft dan ook des te groter genade. Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige die geeft die genade. Onderwerp je dus aan God, sleutel 2 voor vanochtend. Maar bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars, zuivert uw hart en gij die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent. Uw gelach moet veranderen in treurigheid en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Heer en hij zal u verhogen. Wat een begin voor dit jaar. Tjonge, jonge. Uw blijdschap moet veranderen in treurigheid. Nou, dat is me nogal een boodschap, hè, op 3 januari. Spreek geen kwaad van elkander, broeders. Want wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar. En indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een rechter van de wet. Eén is wetgever en rechter, hij die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij dat gij uw naaste oordeelt? Ik had voor deze zondag via de nieuwsbrief een filmpje toegestuurd. Ik hoop dat jullie het hebben kunnen zien. Velen van jullie hebben het inderdaad gezien, dat merkte ik aan de teller van het YouTube-kanaal. Dat is heel grappig. Was ik erg blij mee. Het is een prachtig filmpje van David Archuleta en Madeleine Page. Zijn allebei christen. En zij zongen een lied over seasons. En je zult wel gemerkt hebben, het gaat eigenlijk over een echtpaar wat door de seizoenen van dit leven gaat en zingt. I wish I could stop the ticking of the clock. Because we are going through the seasons of this life. Je gaat vaak in je huwelijk, in je relaties, op je werk, maar ook in je relaties in de kerk door seizoenen. En er komen regelmatig momenten dat je vastloopt in je relaties. En dat je zegt, ik zou wel willen, misschien ook wel aan het begin van dit jaar, dat ik de klok even stil kon zetten. Dat ik alle conflicten, ruzies en problemen die ik het afgelopen jaar heb gehad in mijn relaties, even zou kunnen vergeten. Even een stop. Want mijn blijdschap wordt soms inderdaad wel eens geween. Doordat ik mensen pijn heb gedaan, doordat ik zulke conflicten heb gehad, dat ik zelf ben vastgelopen, maar dat ik ook anderen vast heb gezet. Dat is me nogal wat. En je kunt wel zeggen dat conflicten niet in een gemeente voorkomen, maar ik zal je zeggen dat het voorkomt. Ik loop al heel wat jaren mee in het evangelische wereldje. En ook daar zie je regelmatig dat mensen ruzie met elkaar hebben. Ruzies en conflicten die komen deels voort uit ons karakter, uit onze opvoeding. Ze komen door je sociale omgeving. Sommige mensen hebben heel veel moeite om anderen te vergeven. Die hebben bijna een aangeboren karakter om steeds maar weer die conflicten te zoeken. En zeggen, ben ik het niet mee eens en ik denk er anders over. Dat is best een probleem. En dat zit dan soms in je karakter. En dan zou je haast geneigd zijn om te zeggen, daar kan ik niks aan doen. Zo ben ik nou eenmaal. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Want je bent er overal zelf bij. Je hebt zelf de verantwoordelijkheid voor wat je doet en wat je zegt. Een conflict is niet gelijk aan een ruzie. Mind you. Ruzie die bestaat in schelden, in schreeuwen. Je wordt boos, je gaat elkaar echt wegzetten. En achteraf zeg je, denk je van, had ik niet moeten zeggen. Had ik niet moeten doen. Ik heb geroddeld. Ik heb achter andermans rug om dingen gezegd die ik niet had moeten doen. Nou, dat is een duidelijk verhaal, dat hoort niet. Ook als christenen, daar zullen we het allemaal over eens zijn, dat hoort niet. Maar een conflict kan ook een botsing zijn van meningen, of standpunten, van argumenten. En het kan heel positief uitpakken. En daar wil ik vanochtend even bij stilstaan. Een conflict is vanuit de Bijbel bekeken niet altijd fout. Is het zonde? Niet altijd, soms wel. Het hangt er vanaf hoe je er met je hart in zit. En daar heeft Jacobus het hier ook over. Hij heeft het over zijn hartstochten. De mens kent hartstochten. Heeft een drive van binnen en een wil en een verantwoordelijkheid. En het gaat er maar om wat het doel is van jouw conflict. In de Bijbel vinden we ook heel veel mensen die conflicten hebben gehad. In Handelingen 15 vers 7 bijvoorbeeld. Je kan het even opzoeken. Handelingen 15 vers 7. Daar lezen we hoe het er in Jeruzalem behoorlijk hard aan toe ging. Er was een vergadering van apostelen. En dan denk je, hallo, zijn apostelen, dat zijn mensen die hebben echt een geheiligd leven. Die weten waar ze het over hebben. Dat zijn mensen die hebben zo'n ervaring en diepgang met God. Maar ze hadden best wel ruzie. Ze waren het met elkaar oneens. Het ging van dik hout zaagt men planken. Het lijkt onze gemeente soms af en toe wel. Hè? Je kunt in oudste raad soms flinke meningsverschillen hebben. In Galaten 2 vers 12 gaat Paulus tekeer tegen een huichelende Petrus. Hij zegt, Petrus, ik ben het niet met je eens wat je gedaan hebt. Je hebt iets gedaan wat volgens mij niet klopt. Heb je een conflict? Heb je echt een fundamenteel, essentieel verschil van inzicht? Dat kan. Dat is zelfs noodzakelijk. Er zijn eigenlijk, als je dat ziet in de Bijbel, twee uiterste vormen van dat soort conflicten. En beide zijn niet goed. De eerste vorm kan zijn en dat komt ook in de gemeente voor, dat je niet luistert naar de argumenten van je tegenstander. Je wordt eigenlijk steeds bozer. En de hartstocht neemt het in je over. Het gaat niet meer om de inhoudelijke argumenten. Maar het gaat erom bijvoorbeeld dat je het conflict wilt winnen. Dat je gelijk wil krijgen. En dan komt er verbittering. Dan komt er rancune. Het wordt aangeblazen door de zonde in je hart. En dat kan soms komen door je verleden. Doordat je heel veel genegeerd bent. Het kan door je karakter komen. Het kan door je opvoeding komen. Misschien was je de jongste in een gezin. En werd er nooit aandacht aan je besteed. En dan wil je winnen. Lekker. Ik heb gelijk. Daar gaat het om. Dat is een ruzie. Uiteindelijk. Dat is het ene conflict. Andere is. Dat je denkt. Bah. Een conflict. Ik wil dit niet. Weet je wat? Ik schenk er gewoon maar heel weinig aandacht aan. Laat maar zitten. Zand erover. Nog eigenlijk voor de discussie begonnen is, gooi je heel de inhoud van je argument overboord en zeg je, om maar dat conflict te vermijden, ga ik er maar niet op in. Niet doen. Is ook niet goed. Want weet je waarom niet? Dan loopt de waarheid schade op. Want het zou heel goed kunnen zijn dat God op dat moment jou de wijsheid heeft gegeven om de ander te corrigeren. En als je dan zegt, laat maar zitten, ik gooi er maar zand over om het conflict te vermijden, dat is ook niet goed. Want het zou heel goed kunnen zijn dat de Heilige Geest op dat moment door jou heen wil spreken en de ander wil helpen. En tot zegen wil zijn. Ondanks het feit dat de ander het op dat moment misschien nog niet ziet. Hoe kunnen we dit soort uiterste voorkomen en op een goede Bijbelse manier omgaan met conflicten in relaties? Zodat er winst is voor allebei de partijen. Ik wil jullie even meenemen in een fascinerende reis door de Bijbel heen. En ik hoop dat je met me meeloopt. Het gaat over een conflict in relaties tussen Paulus, Barnabas en Johannes Marcus. We gaan naar Handelingen 9, vers 27. Daar begint ons verhaal. Handelingen 9, vers 27. Ik begin even bij 26. En te Jeruzalem aangekomen, trachtte hij, dat is Paulus, die is net tot bekering gekomen, op zijn reis naar Damascus, hij heeft het licht letterlijk gezien, het licht van God, trachtte Paulus zich bij de discipelen te voegen, maar allen waren bang voor hem, daar ze niet konden geloven dat hij een discipel was geworden. Maar Barnabas trok zich zijner aan en bracht hem bij de apostelen en vertelde hen hoe Paulus onderweg de Heer Jezus had gezien en dat deze tot hem gesproken had. Hier begint ons verhaal. Barnabas introduceert de grote apostel Paulus bij de apostelen en daarmee begint de bediening van Paulus. Dat is heel leuk om te zien. Dat is een hartstikke goed begin. Het verhaal is nog niet af. We gaan naar Handelingen 13, iets verderop. Handelingen 13, vers 2 en 4. Daar zie je dat de Heilige Geest, terwijl er gevast wordt, we gaan komende week vasten. Zou de Heilige Geest kunnen gaan spreken deze week? Ik geloof het, absoluut. Weet ik heel zeker. Hier in Handelingen zien we dat de Heilige Geest zegt tot de gemeente, zondert mij Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, legden hun de handen op en lieten hen gaan. Het verhaal gaat al verder. Paulus en Barnabas worden door de gemeente onder leiding van de Heilige Geest apart gezet. Ze worden de handen opgelegd en ze gaan erop uittrekken. De grote zendingsreizen van Paulus en Barnabas gaan beginnen. Even een detail. Colossenzen 4 vers 10 zegt dat Johannes Marcus ook meegaat op de reizen van Paulus en Barnabas. En in Colossenzen lezen we dat Johannes Marcus de neef is van Barnabas. En de geschiedenis leert ons dat hij ook de zoon was van Maria, die haar huis openstelde voor het gebed. Toen Petrus ontsnapte uit de gevangenis. Dat is leuk, hè? Je krijgt je relaties, linken, familieverbanden. Paulus, Barnabas en Johannes, Marcus gaan op reis voor de Heer. Dat is leuk, lekker team. Jongens, we gaan er tegenaan. We gaan het evangelie brengen. Fantastisch. We gaan verder. Handelingen 13, vers 13. Paulus en die met hem waren voeren af naar Paphos, kwamen te Perge in Pamphylië. Maar Johannes scheidde zich van hen af en keerde weder naar Jeruzalem. Paulus Barnabas en Johannes Marcus zijn op reis gegaan en om een of andere reden zegt Johannes Marcus tijdens die reis: jongens, ik moet terug naar Jeruzalem. Sorry, het spijt me. Misschien is er iets met mijn moeder gebeurd. Misschien is er een andere dringende reden, je weet het niet. Maar er was nog geen ruzie. Dat was er nog niet. Hartstikke leuk. Kan gebeuren dat je terug moet. Handelingen 15. We vervolgen onze reis. In Handelingen 15 zien we dat Paulus en Barnabas naar de grote apostelvergadering in Jeruzalem gaan. Daar vindt overleg plaats. Waarschijnlijk was er een managementoverleg. Alle CEO's en alle apostelen kwamen bij elkaar. Jongens, vertel eens eventjes, hoe gaat het wereldwijd? Wat is er allemaal aan de hand? Wat gebeurt er? Komen de Joden tot bekering, de heidenen? Nou joh, Paulus die komt verhalen thuis. Fantastisch, de oren die klapperen. Maar dan wordt er het besluit genomen opnieuw op reis te gaan. En Barnabas die wil zijn neef graag weer meenemen. Want ja, vorige reis was hartstikke fijn geweest. Hoewel Barnabas even terug moest. En dan gaat er iets mis. Barnabas krijgt ruzie met Paulus. Want Paulus wil niet dat Marcus meegaat. Want die was toch eerder al een keer afgehaakt. Stel je voor, ze gaan weer op reis, het gaat weer mis. Dat wilde hij niet hebben hoor. Paulus was heel praktisch. Wat een gezeur. Al die onderbrekingen tijdens de reis. En dan komen we in Handelingen 15, vers 37 tot 41. Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen. Maar Paulus bleef van oordeel dat men niet iemand bij zich moest hebben die hen na Pamphylië had verlaten en zich niet met hen tot het werk had begeven. En er ontstond een verbittering. Hey, daar heeft Jacobus het ook over. Hartstochten, rancune, verbittering. Zodat ze uiteen gingen. Er kwam zo'n ruzie, een onderling gevecht, dat ze uit elkaar gingen. Hallo, apostelen in de kerk van Jezus Christus. Ruzie, tweedracht. Barnabas ging met Marcus naar Cyprus. Maar Paulus koos zich Silas en vertrok door de broeders aan de genade des Heren opgedragen. En hij ging naar Syrië en Cilicië en versterkte de gemeentes. Dat is ook raar. Er is rancune en verbittering, er is tweespalt. En de broeders grijpen in en ze leggen ze allebei de handen op. En ze vertrekken ieder naar hun weg. Ze gaan naar links en naar rechts. En ze worden allebei gezegend. Dat is apart. Dat vind ik heel opmerkelijk. Heel apart. Is dit het einde van het verhaal en van onze reis? Nee. We gaan naar Colossenzen 4, vers 10. Colossenzen 4, vers 10. Daar besluit Paulus zijn brief aan de gemeente van Colosse. En dan geeft hij altijd even een persoonlijke groet. Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten. En Marcus, de neef van Barnabas. Over hem hebt gij opdracht gekregen. Ontvang hem, indien hij bij u mag komen. Dat is mooi. Kennelijk is er iets aan het gebeuren in het hart van de grote apostel Paulus. Hij heeft ruzie gehad met Marcus. En hier schrijft hij in een van de afsluitingen van zijn brief. Jongens, let er wel op, hè. Marcus is belangrijk. Is een van ons. Er is al iets gaande in het hart van Paulus. Er is een verandering bezig. En nog zijn we nog niet aan het verheinde van ons verhaal. We gaan naar 2 Timotheus 4 vers 11. 2 Timotheus 4 vers 11. En wat lezen we daar? Paulus schrijft weer aan Timotheus dat veel mensen, terwijl hij in de gevangenis in Rome zit, hem hebben verlaten. Alleen Lucas is nog bij mij. Haal Marcus af. Breng hem mee. Want hij is mij van veel nut voor de dienst. Wauw. Wat gaaf. Wat gaaf. Paulus is verder gegroeid in zijn leven met de Heer. Hij zit in de gevangenis. Hij zit in een situatie dat hij eigenlijk heel weinig meer kan doen. Alleen nog maar brieven kan schrijven. En zo af en toe iemand kan ontvangen in de gevangenis. Terwijl hij vastgeketend zit aan een Romeinse wacht. Maar God werkt. God werkt. God is bezig in het hart van deze grote man. En ik denk dat Paulus af en toe teruggekeken heeft op zijn leven en heeft gedacht: zijn er nog dingen waar ik niet blij mee ben. Die niet goed gegaan zijn. Ja, die zijn er. Die zijn er in mijn leven. Ik heb conflicten gehad met mensen, met Marcus. En terwijl hij denkt aan Marcus, schrijft hij aan Timotheus. Haal Marcus, breng hem mee. Want hij is van veel nut geweest voor de dienst. Hij is mij tot nut geweest. Dan heb je ergens in je hoofd heb je een aantal stappen ondernomen. Dan ben je gegaan van een conflict. Dan ben je gegaan van acceptatie van die andere persoon. Naar het feit dat je zegt, hij is mij tot nut geweest. Kunnen wij dat ook als christenen in de gemeente? Kunnen wij tegen mensen zeggen waar wij een conflict mee hebben gehad. Of misschien nog steeds hebben. Ik wil erbij stilstaan en ik wil het aan de voeten van de Heer brengen. Ik wil mij vernederen en zeggen, jij bent mij ook tot nut geweest. In mijn leven met God. We naderen het verhaal, het einde van het verhaal, en we gaan er naar één stukje. In de kleine brief van Filemon 24. Filemon vers 24. En ik vind zo'n fantastisch einde van dit verhaal. Want daar lezen we dat Paulus schrijft. Ik groet Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus. Hij laat u groeten. En Marcus, heb je hem weer? Aristarchus, Demas en Lucas. En wat staat erachter? Mijn medearbeiders. Ik, daar kan ik zo blij over worden. Daar kan ik zo blij over worden. We zijn begonnen in Handelingen met een diepgaande ruzie tussen Paulus en Marcus. Ze konden het niet eens worden over wat ze gingen doen in het Koninkrijk van God. Welke kans ze op moesten. En hier, aan het einde van het verhaal, lezen we wat Paulus zegt. Marcus is mijn medearbeider in de wijngaard. Wauw! Dat vind ik gaaf. Ik vind het geweldig. Ik vind het zo'n roerend eind. Marcus is volledig in ere hersteld door Paulus. En ik hoop en ik bid, terwijl we nu aan het begin van dit nieuwe jaar staan, dat je misschien eens om je heen mag kijken en in je gedachten mag afdwalen naar mensen waar je conflict mee hebt in een relatie. Het kan zijn in je huwelijk, het kan zijn met je kinderen. Het kan. Het kan zijn met een medebroeder of zuster. Dat heel lang eigenlijk diep in je hart mee ettert. Je weet het wel, maar je wilt er eigenlijk niet aan. Je wilt het wegduwen. Niet doen. Niet doen. Leg het aan de voeten van de Heer en kom eruit. Doe als Paulus. Laat je door de Heilige Geest zo vormen dat je relatie herstelt. Misschien is dat een Marcus. Misschien is dat een Piet, misschien is dat een Betty. Maakt niet uit, maar maak het goed. Laat je conflict niet verworden tot zonde. Door het oplaaien van louter hartstocht. Alleen maar om te winnen. Maar bied weerstand aan de duivel en onderwerp je aan God. Door de genade van de Heilige Geest in jouw leven. Wees niet bang om voor de waarheid te staan. God wil je misschien ook dit jaar gebruiken om de waarheid te spreken tot iemand die het moeilijk heeft en die verkeerd loopt. Jouw mening mag en moet misschien zelfs wel gehoord worden dit jaar. Ook in deze gemeente. Maar laat alsjeblieft een conflict leiden tot groei in geloof, liefde, bewogenheid en genade. We gaan dadelijk het avondmaal vieren samen. Laat het ook een moment zijn dat je mogelijke conflict met anderen aan de voeten van de Heer Jezus mag brengen. En dat zijn dood en zijn opstanding, zijn bloed wat gevloeid heeft, jou mag doen beseffen dat de prijs betaald is. Dat de prijs voor een conflict in relaties betaald is. En ik wens en bid jou die genade van God toe. Amen.
Is de hoogste plaats, daarom knie.
daarom buig ik mij voor u. Ja, ik verkies nu om bij u te zijn. En om naar u te luisteren. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot u, o Heer. Aan uw voeten hier is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer bij u, om bij u te zijn, is de grootste eer. Daarom buig ik mij voor u. Zo laten we vaten daar om samen te zijn. Hier in een plaats van aanbidding, in geest en waarheid samen één te zijn, in aanbidding voor u. Aan uw voeten hier is de hoogste plaats. Daarom kniel ik niet bij u, om bij u te zijn, is de grootste eer. Daarom buig ik mij voor u. Zoals een vader die zijn kind omarmt, en ik kom tot rust bij u. En ik kom tot rust bij u. En ik kom tot rust bij u.
Lucas, voor je woorden. Ik hoop dat het jullie bemoedigd heeft. We willen nu met elkaar avondmaal gaan vieren. En als we daaraan denken, dan gedenken wij dat het grootste conflict wat wij hadden is opgelost. En hoe? Eigenlijk doordat de persoon waarmee we het conflict mee hadden gestorven is voor ons. Hij droeg onze zonde, straf, schuld, schaamte. Om ons uiteindelijk het leven te geven in overvloed. Waarmee we uiteindelijk ook elk conflict wat we in ons leven hebben kunnen overwinnen. Doordat hij dat in ons wil overwinnen. Zijn dood, de dood van onze redder, de Heer Jezus Christus, willen we vandaag gedenken. Door het avondmaal te vieren met elkaar. En dan 1 Korinthe 11 gaan we daar zo met elkaar over lezen. Ik wil jullie even de tijd geven om de wijn en het brood of de crackers te pakken, klaar te zetten. Als gemeente hebben we enkele regels opgesteld om deel te nemen. Waarvan de eerste en denk ik ook de meest belangrijke is. Dat je gelooft dat Jezus Christus ook voor jou is gestorven. Jouw conflict met God heeft opgelost door voor jouw zonde te sterven. En dat je ook van jouw zonde bekeerd hebt. En de tweede, dat je erkent dat hij dus Heer over jouw leven is en je hem wilt volgen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat je nooit struikelt. maar wel dat je met hem wil wandelen. Ja, en als je nou zegt, ja, ik geloof zeker in hem, maar ik wil toch niet met een bepaalde zonde in mijn leven breken, dan wil ik je eigenlijk vragen om daar alsnog mee te breken en aan te gaan. En wil je dat niet, dan raden we je aan om beter niet aan te gaan. En als je nou moedwillig in conflict blijft leven met een medebroer of zus, dan vraag ik je om het op een andere manier op te lossen. Dan vraag ik je om niet aan te gaan nu in het avondmaal. Maar het eerst op te lossen met deze persoon. En vervolgens samen het avondmaal te vieren. Want hij heeft, staat erin gelaten, de scheidingsmuur tussen ons weggehaald. Waarom zou je dan een scheidingsmuur tussen je broer of zus omhoog houden? Laten we die ook neerhalen. En elkaar, zoals Lucas daar ook mee eindigt, in ere herstellen. Dus komt er iemand in gedachten op, herstel het met die persoon. Dan gaan we nu lezen 1 Korinthe 11, vanaf vers 23. En dan zal Lucas zo voor ons bidden. Lucas, of in 1 Korinthe 11, vers 23, staat het volgende geschreven. Want ik zeg de Heer Jezus, Paulus zegt dat. Heb van de Heer ontvangen wat ik u heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden het brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Wil jij bidden voor het brood, Lucas?
Dank u weer voor het brood, dank u voor genade. Dank u voor het ontstellende cadeau wat u ons gegeven heeft in uzelf. Dat u gekomen bent, dat u zich heeft neergelegd, dat u zich ontledigd heeft en dat u voor ons geleden hebt en gestorven bent. Heer, we staan er vaak te weinig bij stil. Het is fantastisch, het is ongelooflijk, Heer. Het is ook heel uniek, u bent de enige geweest die dat gedaan heeft. Die de brug geslagen heeft naar God, de Vader. We danken u ervoor, we danken u dat we het vandaag mogen herdenken. En ik bid dat als wij thuis zijn en zo samen uw lichaam vormen wereldwijd, dat we mogen weten dat we deel zijn van u. Dat u ons hoofd bent, dat wij uw lichaam mogen zijn. Dat wij u mogen representeren hier op aarde. Dat als we het brood nemen, dat er herstel mag plaatsvinden. Zegen mag neerdalen. Dank u voor uw leven. Dank u voor uw voorbeeld. Amen.
Dan gaan we nu rond met het brood. En vervolgens zullen we dat tot ons nemen. Dus je hebt even een minuut om het klaar te zetten voor jezelf. Dan nemen we het brood nu tot ons. Evenzo nam hij, Jezus, ook de drinkbeker na het gebruik van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt ook tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet, deze drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. Ik wil bidden met jullie en danken voor jullie voor het bloed. Heer Jezus, dank u wel dat uw bloed gestort is op Golgotha voor ons en dat u al onze zonden heeft uitgewist. Dat u met uw bloed de hemel bent doorgegaan en een eeuwige verlossing heeft teweeggebracht, Heer. Dat u met één offer volmaakt heeft hen die in eeuwigheid geheiligd worden. Heer, ik bid, Heer, dat we daar een diep besef van mogen hebben. Dat u elke aanklacht heeft uitgewist. Dat u ons volledig verlost heeft. En dat u ook de werken van de Satan verbroken heeft over ons leven. Dank u voor uw volbrachte werk op Golgotha. En dat we dat mogen gedenken, Heer. We prijzen u daarvoor, Heer, om Jezus' naam. Amen. Dan nemen we nu de wijn tot ons.
Om dicht bij u te zijn, te proeven van het leven dat u deelt door brood en wijn. U leidt mij in de stilte, ik volg u met ontzag in een plaats van rust waar ik u ontmoeten mag. U ziet mijn hart en leven, de onrust die verward. Mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer. In vertrouwen leg ik alles voor u neer.
Gekomen van deze dienst. Wil ik met jullie bidden en de dienst beëindigen, de zegen meegeven en na de zegen zal nog één lied gespeeld en gezongen worden. En ik wil eigenlijk deze dienst eindigen. Dat jullie eerst voor jezelf bidden. Misschien ken je mensen waarmee je in conflict bent. Misschien zijn er mensen waarvan je weet van die hebben een conflict en dat moet opgelost worden. Nou, bid daarvoor. En vervolgens zal ik met jullie bidden en de zegen meegeven. Vader, dank u dat u onze gebeden gehoord heeft. Dat u ons door en door kent. En ik dank u dat u uw zoon gaf om het conflict met u op te lossen. Heer Jezus, ik dank u dat u voor ons wilde sterven. U was de enige weg tot God. En u bent ook die weg gegaan om voor ons te sterven, Heer. U hield niet vast aan u. Eigen positie, nee Heer, u werd zelfs minder als een slaaf. We danken u dat u deze weg bent gegaan en dat u de weg tot de Vader geopend heeft. Vader, dat we zo vrijmoedig voor uw troon mogen naderen met z'n allen. We bidden u Heer, wees ons genadig. Open onze ogen voor u dat we u steeds beter en beter leren kennen. En help ons Heer elk conflict te overwinnen in ons leven. Met wie dan ook. Vader, help ons om zo te leven zoals u dat van ons vraagt. Heer Jezus, om het voorbeeld wat u gaf zelf uit te leven. Om de minste te willen zijn. Om de ander in ere te herstellen. Om niet vast te houden aan ons eigen gelijk. Heer, en daar ben ik zelf ook wel eens heel slecht in. Dat weet u. Vergeef ook mij daarvoor, Heer. Maar ook iedereen die daarmee worstelt. Heer, vergeef ons. En help ons alstublieft. Om meer en meer te zien op uw liefde, Heer Jezus. Heer, u hield niet de zonde aan ons. U gaf ze, Heer. Help ons om ook anderen te vergeven. Heer, en we hebben er soms grote moeite mee. We vergeven onze trots, Heer. En help ons om in dit nieuwe jaar diepe relaties te kunnen bouwen. Relaties te kunnen herstellen. Doet u dat door uw Heilige Geest in ons, Heer. We hebben u zo nodig. Vader, ik bid u, gaat u met ons mee dit jaar in. En help ons om een voorbeeld te zijn. Zegen ons, Vader, waar we ook zijn. Vader, ik wil nog in het bijzonder bidden voor Arjo, die net binnenkwam. Die vertelde dat zijn beste vriend is overleden. Vader, vertroost hem meer. Vertroost onze broer. Wees hem nabij, samen met Astrid. En de kinderen, wees u hun genadig, Heer. En versterk ook hun in deze situatie. Ik wil jullie de zegen meegeven uit 2 Korinthe 13, vers 13. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met jullie allemaal. God zegen en een goede week.
En op die dag
dan komt de Heer en haalt zijn bruid. Die rein en stralend opgaat in zijn heerlijkheid. Er klinkt geschal wanneer de graven open gaan. En doden opstaan voor eeuwig levens door zijn kracht. Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid. De dood verzwolgen, overwonnen voor. Als Jezus terugkomt, deel je in zijn